De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
BNR Nieuwsradio. De Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
Welkom, leuk dat jij er ook weer bij bent. En dit is aflevering 13 van de eerste jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En ik zal je de highlights van de lijst laten horen. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNR Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast Top 20 van 2 april 2021. Met straks de tip van de redactie, Planet Money, Paul de Leeuw lult, cocaïnekoorts en wie staat er deze week op nummer 1? Nou, dat horen we zo meteen. Op nummer 20, The Petrolheads, een podcast over auto's van Bas van Werven en Carlo Brandsen. Bas heeft een cabrio gekocht, vandaar de titel van de podcast. Rijden is een straf met het dak eraf. Zou zomaar kunnen dat Carlo een tikkie jaloers is. Nummer 19, Paul de Leeuw lult. Er staan 4 afleveringen online en hij scoort al lekker goed. Aflevering 4... Paul is al een tijdje geleden jarig geweest en vraagt aan zijn moeder wat ze nog weet van zijn geboorte en hoe laat kwam hij eigenlijk ter wereld.
Van zondag op maandag ben je geboren, plusminus 1:15.
Dus echt begin van de dag van 16 maart?
Ja, van 16 maart. De dag was net begonnen en toen ben jij geboren.
En was je al op 25 maart, had je ontsluiting en lag je in het ziekenhuis?
Nee,
ben je thuis bevallen?
Nee, ik ben wel naar het ziekenhuis gegaan, maar ik had er alleen gehad. Dus ik had al een beetje ervaring. Dus ik ben niet te vroeg naar het ziekenhuis gegaan. Want ze leggen je toch op bed en je moet erop blijven liggen tot dat kind geboren is. Dan denk je, hoe later ik ga, hoe eerder of ik van de bed af mag. Maar je was eigenlijk een heel gemakkelijk kind. Je bent heel gemakkelijk geboren.
Vloept ik er zo uit?
Gelijk. En je zei, godverdomme, is dit de wereld waar ik op terecht kom?
En was ik een huil, huilde ik gelijk?
Helemaal niet. Was helemaal geen huilbaby als jij normaal op tijdje... Want je hebt eerst 6 weken borstvoeding gehad. Nou, je groeide als bloemkool. Ik dacht, dat gaat veel te hard met een kind. Ik bind dat hele zootje bij me op en dan kan hij geen borstvoeding meer krijgen. Dus hij gaat lekker aan de fles. Maar je bleef maar groeien. Dus je was 9 maanden en toen stond je al op een kardemelkdieetje. Want ik vond dat je veel te hard groeide.
Kardemelkdieetje?
Ja, anders kreeg je volle melk. En toen, in die tijd, hè, in 62 had je al kindervoeding op karnemelk en half volle melk. Dus dat heb je toen gehad, maar dat bleef gaan bij jou, dat groeien. En ja, het is nu meer opgehouden, het is nooit gestopt.
Nog steeds zo, ja. En verder, was ik snel zindelijk?
Nee, dat niet. Ik had een hekel om op het potje te gaan. Maar achteraf denk ik dus dat je altijd last hebt gehad van een beetje te hard ontlasten.
Ja, dat is goed om te weten. Nou, nummer 19, Paul de Leeuw lult. Een hele vermakelijke podcast. Moet je echt even gaan luisteren. Nummer 18, de Universiteit van Nederland. De beste wetenschappers geven antwoord op spraakmakende vragen. Zo leer je in 15 minuten over donkere materie tot waar het geld vandaan komt. Alles komt dus voorbij. Nummer 17, de aflevering Positie Rutte, Functie Elders van Newsroom Den Haag. Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen, Mark Beekhuis en de Avondklok.
Het allerbelangrijkste nieuws van deze week. En straks gaan we het ook hebben over de formatie natuurlijk. Maar eerst nog even de Avondklok, Thomas.
Oh, dat vond jij het belangrijkste nieuws.
Nou, dat is toch het allerbelangrijkste nieuws. Daar heeft iedereen in heel Nederland elke dag mee te maken.
Kijk, we hebben vorige week gezien dat Sigrid Kaag op alle voorpagina's stond dansend op een tafel en het nieuwe leiderschap had gewonnen. Nou, dat nieuwe leiderschap werd meteen in werking gebracht eind vorige week met de opmerking van Kaag dat die avondklok er toch echt zo snel mogelijk af moest. Ja. En dat is toch, als je dan kijkt naar wat er deze week uiteindelijk van overgebleven is dat best een beetje pijnlijk geweest.
Maar Thomas, dat is typisch D66. Eerst een half uurtje erbij smokkelen en nu nog een uurtje. Dat heet onderhandelen.
Ja, maar ze wilden hem eigenlijk helemaal eraf hebben. Dus het was een beetje een dode mus.
Ze willen ook de veestapel halveren. Dat gaat ook niet gebeuren.
Nee, dat wordt ook een compromis uiteindelijk. De veestapel met een kwart eraf waarschijnlijk. De polderveestapel.
Ja,
maar goed. Maar dus die avondklok. En het is best een interessante manier geweest waarom dit nou gegaan is. Want het was dus Kaag die in de media zei, hij moet er helemaal af. En het was toen Ahmed Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam, die zei, ja, maar met die Ramadan, dat werkt niet als je hem om 9 uur houdt, want dat is straks langer licht. En bij de Ramadan eindigt de vaste tijd zo als de zon ondergaat. En dat is dan lastig, want er moeten mensen met elkaar kunnen komen om samen te eten. Nou ja, hele discussie. Die twee zaken in de media, die gingen borrelen. Dat werd dan een soort van brouwsel, werd dat in de media bij elkaar gebracht.
Ja.
En uiteindelijk heeft dat toch geresulteerd in dat uurtje later. Maar wat zo gek is aan dat uurtje later, is dat ik heb echt alle antwoorden van Rutte afgelopen week teruggezocht. Maar ook alle antwoorden van Rutte van de afgelopen maanden over die avondklok en over waarom die echt om 9 uur moest beginnen. Of in eerste instantie was het zelfs 8 uur. Hè, toen werd het 8:30. En toen werd het 9 uur.
Echt niet effectief.
Overal waar hij is geweest, zegt hij is alleen effectief als je hem tussen 8 en 9 doet. Dat heeft hij 100 keer gezegd. En nu komt het ineens wel om 10 uur.
BNR Nieuwsradio.
Op nummer 17, Nieuwsroom Den Haag. Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis. Elke week een update over het Haagse. Nummer 16. Teun en Gijs vertellen alles. Teun van de Keuken en Gijs Groenteman. Ze bespreken alles wat ze bezielt, wat ze hebben meegemaakt en wat ze ervan vinden. Nummer 15. De Ben Tichelaar podcast. De tweede editie van Ben's Boekenclub over Durf te Leiden van Brené Brown. Met Lisbeth Tettero en Maurice Seleki praat Ben over de belangrijkste lessen uit deze bestseller.
Nummer 14.
Mark-Marie Huijbrechts en Aaf Brandkorsjes met Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hun mening over wat er in de wereld gebeurt. Ze hebben allebei een fiets en een agressieprobleem. En die twee gaan vaak samen. Ze bespreken de gewone fiets, de fietsbel, de elektrische fiets, de bakfiets en de krakersbakfiets. Maar eerste vraag, hoe begon het allemaal?
Ja, het begon volgens mij als een loopfiets, hè? Dus je had zo'n soort wielen met een zadel en dan kon je gewoon zo over de grond, zeg maar.
Oh ja, ja.
En toen langzaam is het
Nee, maar je had ook nog heel lang die fietsen met zo'n idioot groot wiel. Die beetje Charles Dickens fietsen, zeg maar. Ja, hè? Wat is dit aanstellers.
Nou, er komen nou wel van die Spaanse anarchisten langs. Die hebben dan allemaal van die fietsen aan elkaar gelast. Zo heel hoog.
Heel krakerachtig.
Ja, kijk vooral niet naar mij, denk je. Ja,
nee, en die zingen ook vaak heel hard op de fiets.
Oh ja?
Nou, wat je vroeger ook heel veel had, dat zie je eigenlijk bijna nooit meer. Dan had je altijd een kraker, nou ja, of iemand die er zo uitzag. Dat waren eigenlijk de eerste bakfietsmensen. Maar die hadden dan echt zo'n hele grote bakfiets.
Oh ja.
En er zat er een andere bakfiets. Kraker in met een hond.
Ja,
een
schurftrikke hond altijd. Een hond met schurft. Ja.
En die mensen hadden zelf ook schurft. Maar die waren dan altijd zo heel casual door de stad. Dat was echt zo van, ik leid, dit is echt het leven wat je moet leiden.
Ja, toen bij ons
zie je nooit meer.
Toen om de hoek had je bij ons ook een kraker sauna. Dat was ook niet zo hygiënisch. Dat was dan de sauna voor
speciaal
iedereen,
voor
zeg maar.
Krakers?
Ja, speciaal voor krakers. Dus er was over zo'n sauna met overal poep aan en zo heel, zo, heel onhygiënisch. Hey, zo met.
Je hebt de poep erin gehad.
Drink je fiets.
Hey.
Nou ja, zeg.
Nee, want iemand vroeg van, hoe gaan jullie poep erin krijgen? Dacht ik, ja, dat wordt nog best wel lastig. Maar dat bleek eigenlijk heel makkelijk. In. 2 stappen, je bent er.
Poep is er zo in.
Dat one hand take away. Maar dus de krakensauna. Hey, maar Mark-Marie, ja, wat is jouw verstandhouding? Want jij kan autorijden, dus jij hebt ook nog andere opties behalve de fiets.
Zeker. En ik vind de andere optie, ik vind fietsen super fijn. Dus ik hou wel erg van fietsen. Alleen ik fiets dus heel hard.
Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
Nummer 14. Mark-Marie en Aaf vinden iets in de aflevering van 27 maart over de fiets.
De tip van de redactie.
Een Engelstalige podcast. Planet Money. De economie uitgelegd aan de hand van intrigerende verhalen. In de aflevering van 13 maart gaat het over een kunstwerk van $69 miljoen. Een NFT.
Non-fungible tokens. And we'll get into the details about those a bit later.
Yeah, don't sweat it. We will unpack that. And Mike is pretty famous at this point for making these weird dystopian internet art things under the name Beeple. And he makes a lot of those.
Would you describe what the Beyond Meat image is?
Honestly, I don't even remember what that is, to be quite honest. You're going to have to describe it to me a little bit.
It looks like a kind of Martian lunarscape, and it looks like they're kind of farming synthetic meat pigs with the head of Elon Musk.
Oh, with Elon heads? I mean, to be quite honest, some of it is just kind of like, I have no idea what this even is.
And even though his work is super well known, Mike, a.k.a. Beeple, had a problem that's common to all artists who make digital work. It is super hard to sell. Beeple wasn't really able to participate in the traditional art market. But a few months ago, Mike got a call from a guy named Noah Davis, who works at the esteemed auction house Christie's. of London. And Noah specializes in post-war and contemporary art, but he's also kind of Christie's internet guy. He was running their online auctions. And being the internet guy is how he started seeing Mike's work basically everywhere, just JPEGs floating all around the internet. And when he talked to Mike, he asked him, if we wanted to sell one of your works to our global clientele of billionaires and scions and heiresses, is there a piece of yours that springs to mind? And Mike was like, oh yeah, definitely. Noah of Christie's told us what Mike had sent over.
Basically, it's a self-portrait of Mike as a child doodling in his notebook, and then hovering behind him are some of the grotesque characters that reappear in his work all the time, notably naked Buzz Lightyear and Kim Jong-un with breasts.
De tip van de redactie, Planet Money, de economie uitgelegd aan de hand van intrigerende verhalen. Heb jij een tip voor onze redactie? Mail hem dan even door. Dutchpodcastop20@bnr.nl. Als het een leuke tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Nummer 13, de Joe Rogan Experience van comedian Joe Rogan. Joe praat deze week met Dan Gable. Die heeft een Olympisch gouden medaille verdiend met worstelen en is ook coach. Newsroom van Mark Beekhuis staat op nummer 12. De samenwerking van het Financiële Dagblad en BNN Nieuwsradio. Een podcast vanaf de redactie met de redactie.
Nummer 11.
Even relativeren de podcast. Kai Gorgels in gesprek met Lieke van Lexmond. Lieke is actrice en presentator en zit daar voor haar nog wel toekomst in.
Nou, ik heb nog een contract bij RTL en ik voel dat ook echt wel als een... Ik ben daar natuurlijk soort van opgegroeid. Hè? Ik was 16 toen ik in de soap terechtkwam. Als kind was ik altijd al bezig met theater en met film en commercials doen. Dus het was voor mij eigenlijk heel erg vanzelfsprekend om daarin door te gaan. Het was mijn droom. Ik wist meteen toen ik 5 jaar was al, ik word actrice later.
Mm-hmm.
Dus op mijn 16e kreeg ik de kans om in een soapserie te gaan spelen. In
dat
Goudkust.
Was Goudkust.
Goudkust,
ja.
Eva Prins.
Mooi, hè?
En dat was eigenlijk omdat... ik wilde toneelschool doen. Dat was mijn grote droom. Dus toen ik 11 was, kwam ik op de middelbare school. En mijn droom was alleen maar toneelschool. Dus mijn hele vakkenpakket, het interesseerde me eigenlijk helemaal niks, joh. Ik dacht allemaal leuk en aardig, maar laat ik maar wat talen doen en zo. Want ik ga toch naar toneelschool.
Ja.
En toen had ik mijn HAVO-diploma gehaald. Maar ik was te jong. Dus ik had de klas overgeslagen en ik was een vroege leerling. Dus de toneelschool liet me niet eens auditie doen. Ik zei, ja, maar je bent net 16.
Ja.
En dat had ik niet ingecalculeerd. Dus toen kreeg ik tegelijkertijd een rol in een serie aangeboden. Ik deed audities. En dacht ik, nou, dan ga ik dat maar doen. Een jaartje. En dan ga ik daarna alsnog auditie doen voor de toneelschool. Dat was eigenlijk het idee. Maar goed, dat liep dus even anders. Want ik ging in de serie en dat was zo gigantisch leuk. Dat ik kwam natuurlijk in een wereld terecht met alleen maar... Ja, ik noem het altijd mijn studentenleven.
Ja, ik geloof dat
het
wel.
Het is gewoon feest, weet je wel. Natuurlijk had je tegelijkertijd een baan waar je heel veel... discipline voor moest hebben, want je moest natuurlijk op tijd op je werk zijn. Je kon mensen niet laten zitten. Je leerde je teksten natuurlijk goed. Je deed echt wel gewoon wat er gevraagd werd. En je kon je heel erg ontwikkelen. Maar daarnaast was het feest ook. Gingen we natuurlijk elke vrijdagavond naar de Sinners. Thank God it's Friday. Feesten. En het was gewoon plezier.
Leuk.
Uit eten. Gewoon veel lol.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
En toen was dat zo leuk dat ik dat jaar erop dacht... nou, weer naar school terug nu. Ik zit er net lekker in. Dus ik bleef dat doen.
Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
Nummer 11. Even relativeren de podcast van Kai Gorgels. En op nummer 10. De technoloog. Herbert Blankenstein en Ben van den Burg in gesprek met spraakmakende experts over technologische ontwikkelingen en de impact op onze samenleving.
Nummer 9.
De Deventer Mediazaak. Een podcast over hoe de Deventer moordzaak ontaart in een mediazaak.
Maurice de Hond. De Deventer moordzaak wilt u heropenen.
Hoe belangrijk is meneer de Hond?
Die is uit de hemel komen vallen.
Ja, maar hoeveel procent zeker weet je dat Michael Dejé de moordenaar is?
Ik ben ervan overtuigd dat hij de moordenaar
100%
is.
100%
is
dat?
100%.
Ik werkte voor een hotel. Daar kwamen op een gegeven moment morgens gewoon de kranten binnen met mijn hoofd erop.
Dan krijg je dus 10 sporen DNA en dan komt het profiel uit van 1 persoon en dat is Laurens.
Het is eind 2005. Fiscaal jurist Ernst Laurens zet zijn straf uit voor de moord op de 60-jarige weduwe Wittenberg. Het gevonden mes waarop hij aanvankelijk was veroordeeld... is door het Hof in Den Bosch van tafel geveegd als overtuigend bewijs. Maar daar is nieuw bewijs voor in de plaats gekomen. DNA. Je luistert naar de podcast De Deventer Mediazaak. Gemaakt door mij, Annegriet Wietsma. En dit is aflevering 3, De Ideale Dader. Andermaal zit ik in de rollende fauteuil bij het schriftkundig en grafologisch echtpaar Wijsvis.
We hebben altijd gehoord, mevrouw Wittenberg was gevonden in een witte blouse. Met zo'n strook rondom bij de hals. En ze had een vest aan, dat was half uit. En ze had een lange beige broek aan. Zo hebben ze haar dood aangetroffen, met allemaal bloedtoestanden hier. We hebben ook de DNA-deskundige gesproken, meneer Isard Eigenboom, een fantastische DNA-deskundige die in Amerika heel veel verhoren maakt op het ogenblik. En toen zei hij, kijk, het is zo, dit was DNA, misdaad gerelateerd. Want het DNA van meneer Lauwers, dat overheerste vele malen het DNA van mevrouw Wittenberg.
Richard Eikelenboom is in die tijd dé DNA-deskundige in Nederland. Hij is degene die het mes waarop Ernst Lauwers was veroordeeld minutieus heeft onderzocht, ten behoeve van de herziening van de rechtszaak. De forensisch expert trof geen enkel DNA-spoor van de weduwe aan op het mes. Dit kon het moordwapen eenvoudigweg niet zijn.
Nummer 9, de Deventer Mediazaak. En vorige week nog op nummer 1 en deze week op nummer 8... de zelfspodcast van jeugdvrienden Jaap Siewits van Rezema en Sander Schimmelpennink. Ze nemen hun leven en de wereld door op een eigen ludieke manier. De Amerika-podcast van Bernard Hammelburg en de in Washington wonende Jan Postma op nummer 7. Hun blik op Amerika en hun analyses.
Nummer 6.
Opsporing verzocht Cold Case. Een gloednieuwe podcast van AfroTros. Wat gebeurde er op 10 juni 1999 met de 47-jarige Hans Schonewille? In Leiden beter bekend als de Indiaan. Na een telefoontje nam hij s'avonds afscheid van zijn vrouw Kitty en hij kwam nooit meer terug. Een podcastserie van Babs Assink en Lambert de Bruin.
Het is 10 juni 1999, de dag dat er een einde komt aan de Kosovo-oorlog en dat de Backstreet Boys bovenaan staan in de top 40. You are my fire. Het is ook de dag dat de 47-jarige Hans Schonewille, in Leiden bekend als de Indiaan, voor het laatst levend wordt gezien. De Indiaan zat in de horeca, gokautomaten, schimmige handeltjes en de illegale lotto. Een bekend figuur in de Leidse onderwereld. Hij gaat op die 10 juni, hartje zomer, 's avonds laat naar een afspraak en komt nooit meer thuis. Wie was Hans Schonewille en waarom moest hij dood? Om meer te weten te komen over hem, zijn leven en zijn dood, bezoeken we zijn vrouw Kitty. Haar dochter Roos is er ook. Ze was 10 toen haar vader werd vermoord.
Want dit is jullie trouwalbum?
Dit is het trouwalbum. Ik mocht niet in een linnen jurkje met witte kisten trouwen. Dus dan ga ik toch in zwart. Nou, zegt hij, dan doe je dat toch. Dus dat heb ik ook gedaan. En hij wilde per se een smoking. Met een wit overhemd. Die stropdas heeft hij tot 11 uur 's avonds om moeten houden. Want hij had altijd shirtjes tot hier.
Tot aan zijn navel lopen.
Ja, dan zag je zijn tatoeage heel mooi. Maar ik had hele hoge hakken aan. Nou, hij was 1,75, ik 1,72, dus ik was hoger met hakken. Absoluut dat het niet op de foto mocht. Ik mocht niet groter zijn dan hij. Ja. En als we buiten liepen, ging hij op de stoeprand en ik ernaast.
En waarom viel je ooit op hem?
Op zijn lach en op zijn armen. Hij had hele grote, brede, gespierde grote armen. En harig, want daar hou ik van. Lekker mannelijk. Ik bedoel, als je hem ziet, heb je zoiets van, daar moet je 3 straten voor omlopen. Maar zodra hij dan ging lachen, dan kreeg hij een kuiltje in zijn wang. Dat kon je ook zien hier en daar. En als hij dan heel breed uit ging lachen, dan zag je die hagelwitte tanden. Nou, dan stikte hij zowat van het lachen. En wij zeiden altijd, als papa ging lachen, dan stortte het huis zowat in. En iedereen en alles deed dan mee.
Op nummer 6, opsporing verzocht, Cold Case, de misdaadpodcast, zijn populair tegenwoordig. Ja, komt er zo meteen nog een. Nummer 5, Man, 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 de podcast van Bas Louise, Chris Bergsteum en Domien Verschuren. Over alles waar je tegenaan loopt als je een man bent. Nummer 4, The Cryptocast, een podcast van Herbert Blankenstein en elke week een andere gast, want Madelon Vos is ermee gestopt. Het is jouw wekelijkse update over het cryptonieuws.
Nummer 3.
In cocaïnekoorts onderzoeken Jan Meeuws, Else van Driel en Gabrielle Adair hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen kon uitgroeien tot een cocaïnebaron.
Een blauwe lucht en zee op de achtergrond. Parasols van riet. Het is een typisch vakantiekiekje. Het is een selfie van een man die met een guitige blik recht de camera inkijkt. Zijn lippen getuit en zijn hoofd een klein beetje naar achter getild. Het is een van de weinige foto's van de op dat moment meest gezochte crimineel van Nederland. Ridouan Taghi. De politie verspreidt de foto in 2018 en looft tipgeld uit aan degene die weet waar hij is. Na de moord op Dirk Wiersum herkent iedereen die foto van Tachi. Hij komt al snel in beeld bij de politie. Het meest waarschijnlijke is volgens hen dat Tachi de opdracht heeft gegeven voor de moord. Hoe kan het dat een advocaat wordt doodgeschoten omdat hij een kroongetuige bijstond? En eerder werd ook al de onschuldige broer van die kroongetuige vermoord. Hoe heeft het zover kunnen komen? In deze podcast onderzoeken mijn collega Else van Driel en ik hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen kon uitgroeien tot een cocaïnebaron. Onder welke omstandigheden lukte dat? Welke rol heeft onze samenleving daarin? En waarom wordt Ridouan Tachi gelinkt aan de moord op Dirk Wiersum? Het onderzoek doen we samen met Jan Meijers, die al jaren voor NRC over de georganiseerde misdaad schrijft. Hij reconstrueert het verhaal van Tachi zelf. Van zijn roots tot aan het moment waarop hij uiteindelijk wordt gearresteerd. Else en ik onderzoeken ondertussen waarom dat nu en juist in Nederland kon gebeuren.
Nummer 3 in de Dutch Podcast op 20. Cocaïnekoorts, een podcast van Jan Meijers, Else van Driel en Gabrielle Adair. Op nummer 2, Geuze en Gorgels. Monica Geuze en Kai Gorgels, twee maatjes in één podcast over hun leven en hun vriendschap.
Podcast Top 20, nummer 1.
Terug van weg geweest, NRC Vandaag, met de aflevering van gisteren. 6 dagen lang lag megacontainerschip de Ever Given vast in het Suezkanaal. Het blokkeerde daarmee een groot deel van de wereldhandel. Inmiddels is de belangrijkste vaarroute tussen Azië en Europa weer vrij, maar, vertelt economieredacteur Jan Benjamin, daarmee zijn de problemen in de internationale zeevaart nog lang niet opgelost.
Ik heb het hele weekend zitten F5'en bij de site vesselfinder.com en marinetraffic.com. Het is echt adembenemend wat je daar kan zien. Dit zijn net van die sites waar je van elk schip de positie kan bepalen. En dan zag je ook gewoon dat schip, de Ever Given, nog steeds bij kilometerpaaltje 151 stil bleef liggen. Mm-hmm. En met de ene kant van het schip met de boeg in de oostelijke walkant geboord was en de andere kant tegen de westelijke oever van het kanaal lag. Elke keer denk je, zullen ze nu al dat containerschip hebben losgetrokken? Zal het nu gelukt zijn? En het is toch een heroïsch moment als het dan lukt. Ik zal niet zeggen dat ik stond te juichen voor mijn laptop hier, maar het is toch mooi als het dan uiteindelijk ook weer niet al te lang gaat duren, maar het is wel een dramatisch moment.
Now, good news from the Suez Canal. That giant ship that was blocking it for nearly a week has been freed. It took 13 tugs and the removal of tens of thousands of tons of sand to eventually free her.
For 6 days, it's gripped and confounded the world. But the bottleneck sealing one of the busiest shipping lanes has been uncorked.
Dat containerschip heeft dus bijna een week vastgelegen. Hoe zag het er de afgelopen dagen eruit in het Suezkanaal?
Je moet het Suezkanaal zien als een samenstel van waterwegen en van grote havens. Als je bedenkt dat aan het noorden, bij de Middellandse Zee, de haven Port Said is, daar hoopte het verkeer zich op. Het aantal bolletjes op die kaarten waarmee je het scheepverkeer op de computer in de gaten kan houden, werd steeds groter. En als je dan bedenkt dat tussen de 10% en 12% van de wereldhandel door het Suezkanaal gaat, dat 30% van het containervervoer wereldwijd door het Suezkanaal gaat.
Nummer 1, NRC Vandaag met de aflevering van gisteren. Het verhaal over megacontainerschip, de Ever Given, die vastlag in het Suezkanaal. Dit was hem dan, jaargang 1, aflevering 13 van de Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om 6:30 op BNR Nieuwsradio, net naar de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip van jou is altijd welkom. Welke podcast moet onze redactie nu echt eens gaan beluisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar dutchpodcasttop20@bnr.nl. De lijst in zijn geheel vind je op bnr.nl/dutchpodcasttop20. En volgende week natuurlijk weer een hele verse lijst. Tot dan!
Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.